En wij gaan weer terug naar 2 Samuel. 2 Samuel waar wij gebleven waren in hoofdstuk 2. Waar wij officieel lezen dat David koning geworden is over Juda. Dat is dus na de dood van Saul. De koning over heel Israël en Juda en wat het maar was. Maar de man is omgekomen in de oorlog tegen de Filistijnen. Ik zou bijna zeggen, ze hoort het ook. Want dat is nou eenmaal hoe dat gaat met de wet. Dat die regeert een poosje en het wordt van kwaad tot erger. Maar die kan de strijd niet winnen. Die zal daarmee de wet. Want dat is wat er nou eenmaal achter steekt. En na de dood van Saul erkent Juda, want dat is waar het over gaat, David als koning over Juda. Nou was hij natuurlijk op een of andere wijze toch al zo ongeveer stamoudste van Juda, om niet te zeggen opperhoofd. Ik zeg het met enige aarzeling, omdat hij natuurlijk toch wat oudere broers had. Een heel pijpergeltje heet dat, zo'n hele rij. Maar weet je wel, van zo'n aflopende reeks was dat. Die in de tijd ook besproken is trouwens. Maar niettemin, hij wordt tot als koning erkend. Met andere woorden, aan de andere kant hebben wij de andere stammen van Israël. Die niet David als koning erkennen. En die terechtkomen onder een zoon van Saul. Want er was er dan toch nog een. Hadden we even niet op gerekend, maar er was er nog één. Namelijk Isboset, waar ik uitgebreid over gesproken heb vorige keer. Omdat hij oorspronkelijk natuurlijk heet Isbaal en elders ook daadwerkelijk zo genoemd wordt. Maar ik heb je uitgelegd dat om een of andere reden de Joden ooit een keer in de loop van de geschiedenis de namen van Baal hebben uitgewist. In overeenstemming met hier en daar een schriftplaats. En vervangen hebben door Boset. Dat was met Mephibaal trouwens ook. En die heette toen ook Mephibozet. Maar er waren er nog een paar meer. Maar de man van schande is het nu geworden eigenlijk. Hè? Is Boset. Is een mens, een man. En Boset, dat is schande, dat is de verwijzing. Officieel is dat, het is officieel, de verwijzing naar de naam Baal. Dat is een schande dat hij zo heette, vond men, omdat Baal achteraf bleek te zijn. De naam ook van een afgod. Maar Baal betekent ook maar gewoon iets als heer. Dus erg lelijk was het nou ook weer niet, maar toen maar weer. Maar het moet kijk, als je de overdrachtelijke betekenis kent van de geschiedenis, dan is het allemaal niet moeilijk. En andersom ook, je bestudeert de verschijnselen en je komt er vanzelf achter dat het een overdrachtelijke betekenis heeft. Ik weet nooit van welke kant je komen moet. Ik heb van de week nog zitten lezen in allerlei commentaren op de persoon van Maria Magdalena. Ja, Maria Magdalena. Dat gaat dan in de ene kant over de Bijbel, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, wat die ervan zeggen. En dat het dan nog maar de vraag is of die vrouw daar in Marcus dezelfde is als die vrouw in Johannes. Die zondares enzovoort. Want ja, dat. Ja. Nou goed. En dan wordt uitgelegd dat men na het schrijven van de evangeliën, dat men daarna, en dat die zijn opgetekend op grond van mondelinge overlevering via een telefoonspelletje. Dus de verhalen worden vervormd en ingepast in de cultuur van die dagen. Dus die vrouw die zonder rest wordt tot hoer gemaakt, zal ik maar zeggen. En zo ontstaan dan de verhalen. Dat is het idee. En in de loop van de geschiedenis zijn er andere verhalen aan die vrouw opgehangen, zodat ze uiteindelijk de figuur is van de moedergodin, de Magna Mater. Weet u, kent u dat? De Mother Goddess. Dat is officieel eigenlijk Maria, de moeder van Jezus. Maar in de praktijk kunnen ook de Rooms-Katholieken, is het verhaal, zich beter identificeren met Maria Magdalena dan met Maria, de moeder van Jezus. Beslot, die wordt bij hun geacht altijd maagd gebleven te zijn. Dus er zijn er genoeg die zich daar niet mee kunnen identificeren. Maar met de zondares bekeerd en wel en verlost, het gaat toch wat makkelijk. En zo ontstaan de verhalen. En men begrijpt de verhalen niet. Men zegt, ja, de een vertelt een ander. Ook binnen de Bijbel, maar daarna ook nog. De een vertelt een ander verhaal dan de ander. En dat is dan gekleurd door de, nou ja, door allerlei vooroordelen of door omstandigheden. Of men heeft het niet goed begrepen, verkeerd geïnterpreteerd. En zo gaat men dus ook met de Bijbel om. In de praktijk, maar als ik die verhalen lees en ook al die commentaren, heb ik er geen probleem mee. Ik stel alleen vast dat de lui geen idee hebben welke functie iemand als Maria Magdalena eigenlijk vervult in de Bijbel. Welke functie de historische Maria Magdalena vervult. Maar ik bedoel, niet historisch vervult, maar profetisch vervult, uiteraard. En omdat men dat niet weten wil en niet zien wil, blijven met de historische figuur zitten waarmee men geen raad weet. Wat een rare verhaal. Hoe komt het nou dat dan zo raar beschreven wordt? Is dat wel dezelfde? Nou, blijkbaar niet. Of blijkbaar wel, maar afhankelijk van wat men erin wil zien. Maar het verhaal wordt bepaald door de profetische betekenis die het krijgt. En dat is hier ook het geval uiteraard. Dat is altijd het geval met Bijbelse geschiedenis sowieso. Zowel de Oud-Testamentische als de Nieuw-Testamentische. En dan ziet het er ineens heel anders uit. Alleen, ja, dat kan natuurlijk alleen als het echt het woord van God is. En dus die geschiedenissen, althans het verslag daarvan, profetische betekenis hebben. Maar als je niet wil accepteren dat het woord van God is, dan kun je die profetische betekenis niet accepteren. Dus dan krijg je alleen platte verslagen waarvan je zegt, die zijn allemaal verschillend. En die zijn in de loop van de jaren ontwikkeld. En die zijn ingekleurd door de vooroordelen van de schrijver. En door sociale omstandigheden, door de veranderingen in de publieke opinie. En dan verandert zo'n verhaal. Zo gaat dat. Nou ja, en als ik dan gezien heb hoe men met Bijbelse woorden omgaat en met Bijbelverslagen, dan heb ik zo mijn twijfels over wat men dan doet met de woorden van historici enzovoort. En de oude schrijvers, ik bedoel de klassieken ook en de klassieke geschiedschrijving ook. Ik denk dat men daar over het algemeen dan toch wel erg slordig mee omgaat en met erg weinig inzicht, sprak hij arrogant. Als ik niet arrogant zou spreken, zou ik hier niet hoeven staan, toch? Dus ja, gaan we gewoon door even. Hè? We hebben het over Saul die dood is en die wordt opgevolgd door Isbos. Het is eigenlijk een schande, want waar we eigenlijk mee van doen hebben, is met de omstandigheden rond de dood en opstanding van Christus. Of eigenlijk, Peter, met het einde van het oude verbond, uitgedrukt in Saul, en het aanbreken van het nieuwe verbond, uitgedrukt in David. Daar komt het op neer. En dan is het als schande te beschouwen, Isbosheth, is als schande te beschouwen, dat inderdaad ergens toch de wet, dat wil zeggen, Saul nog eerst, in een volgende generatie. Dat is de onze overigens, hè? In onze generatie. Wat zei ik? Nou ja, ik zei dat het dus een schande is dat het Joodse volk nog steeds onder de wet leeft. Oké, die strepen we weg, want dat mag niet meer, denk ik, langzamerhand. Weet ik niet zeker. Maar neem ik het terug. Dan zeg ik dat het een schande is dat zoveel christenen onder de wet leven vandaag. Maakt me niet veel uit. Het is hetzelfde beginsel. Op verschillende omstandigheden dan wel op verschillende niveaus toegepast, maar dat is het. En daarmee maak ik het natuurlijk ook wel wat moeilijker, maar ik blijf van mening dat symboliek, Bijbelse symboliek, typologie of hoe men het mag, in het algemeen toch, ook waar het als zodanig erkend en geaccepteerd wordt, toch slecht begrepen wordt, eenvoudig onder het veel te oppervlakkig wordt toegepast. Men zegt, dit is een beeld van dat en daarmee is het klaar. Maar daarmee is het niet klaar, want het is ook een beeld van dat en van dat en van dat. En al die dingen samen, die komen met elkaar overeen, maar er ligt een diepere achtergrond achter. Dat is waar het over gaat eigenlijk. De Saulus is een beeld van de wet, maar niet alleen van de Mozaïsche wet of van de Joodse wet, of, maar van alle wet, van alle religie namelijk. En religie is per definitie wet en andersom. Wet is per definitie religie. Dat, wet is dat wat bindt. En dat is wat religie volgens de betekenis van het woord religie nou eenmaal is. En welke religie, welke wet, ja, daar gaat het niet over. Waar het over gaat is dat de mens gevangen genomen wordt, van zijn vrijheid beroofd wordt en geplaatst wordt onder allerlei voorschriften, onder allerlei verplichtingen. Dat kost hem zijn vrijheid. En wij denken dat de mens daarmee ontwikkeld wordt en dat is niet waar. Dat geldt alleen voor kinderen bij wie het een en ander aan, bij wie de schade beperkt moet worden. Kinderen zijn onder voogden en verzorgers, onder de wet, dat met dank aan Galaten 4, is het nog Galaten 4? Galaten 3 en Galaten 4 is geloof ik waar die dingen staan. Kinderen zijn onder de wet tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Het is een tijdelijke aangelegenheid, het is algemeen om de schade te beperken. Maar de bedoeling is dat het tijdelijk is en dat het een opvoedkundige betekenis heeft, zal ik maar zeggen. Maar de opvoeding als zodanig bestaat niet uit de wet. De wet is om het zaakje enigszins onder controle te houden en daarnaast vindt de opvoeding plaats. En onder die beperkingen enzovoorts. Eenvoudig, omdat je het kind niet alles kunt uitleggen en ook niet moet uitleggen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Er wordt wel eens gedacht dat je dat moet uitleggen, maar dat hoeft helemaal niet. Als een mens iets moet leren is dat hij nou eenmaal sowieso te maken heeft met een wereld die zijn eigen wetten kent, ik bedoel de natuurwetten, zijn eigen beginselen, beperkingen, daar moet hij in leren leven, dat in elk geval. En dat heel wat dingen, die moet hij leren voor zijn eigen bestwil. Dat is het dan. Maar daarna verdwijnt het gezag van de wet en daarna moet de mens zelfstandig zich zien te redden in het leven, was de bedoeling. En dat kan als hij onderweg enige normen en waarden heeft opgedaan van de rolmodellen die hij gehad heeft. Hij of zij of alles ertussenin. Nou. Zoiets. Nou, dan heb ik dat weer eens een keer gezegd, want het is een algemeen beginsel. Nou eenmaal, en ik heb het daarmee over de grote, de eerste tegenstelling die de mens kent in zijn wereldbeschouwing, in zijn filosofie. Dat is de ene kant is die van, je moet je houden aan de regels, en de andere kant is, je moet zien dat je een beetje lollig door het leven komt. Dat zijn de twee categorieën uit de... Ik zeg het altijd een beetje losjes, laconiek. Want ja, anders dan klinkt het meteen wetenschappelijk en dat was niet de bedoeling. Maar het is Handelingen 17 immers, de Stoïcijnen en de Epicureërs. Dat zijn ze. Dat is diezelfde tegenstelling. Dus in principe de tegenstelling tussen wet en genade. Niet dat het helemaal gelijk is, maar in principe is het dat. Moet je houden aan de wet en daar je voldoening in vinden, of moet je voldoening vinden in de vrijheid die je hebt, waardoor je een poging onderneemt om nog iets van het leven te maken. Dat hangt aan de imaginaire Hendrik Groen. Niemand? Zijn ze daar niet een film over aan het maken, of een musical, of langzamerhand? Ja, er speelt André van Duinen, ja. Of zoiets was het, ja. Nou, mijn vrouw is altijd goed op de hoogte. Nou ja, laten we zeggen, het gaat over pogingen iets van het leven te maken, bedoel ik. Maar dat tezijde. Maar daar gaat het dus eigenlijk over. Hè? Je hebt de ene kant de vrijheid en je hebt de andere kant de wet. En David staat voor de vrijheid, voor het nieuwe verbond dus. En Isboset, die koning is geworden over Israël, die staat voor de wet. En let onderweg, ik zal het nog 100 keer zeggen, let onderweg op de tegenstelling tussen Juda en Israël. Want Juda hoort hier niet bij Israël. En het is nog ver, het is nog 80 jaar ongeveer, 80 jaar voor de zogenaamde scheuring van het Rijk. Hè? Maar er is verschil. David koning over Juda en Isboset koning over Israël. Dat blijft bij elkaar 7 jaar lang zo, daar ben ik ook op ingegaan. En in die 7 jaar, dan wel 7,5 jaar, is David koning over Juda. Dat staat er dan ook even tussen geschoven in vers 11 van 2 Samuel 2. Het getal der dagen die David koning geweest is in Hebron over het huis van Juda is 7 jaren en 6 maanden. Maar als het afgerond wordt op jaren, zijn het dus 7 jaren. Tijden van regeringen van koningen worden gerekend in volle jaren. Dat is altijd afgerond. Gerekend vanaf de eerste Nisan enzovoorts. En zo kom je aan 7 jaren, zoals enige malen vermeld. En als het nauwkeuriger moet worden, het 7 jaren en 6 maanden, zoals ook enige malen vermeld. Heb ik dat met u aangehaald? Gelooft wel, hè? Nee? Nee. Dat maakt ook niet uit, want die komen we nog wel een paar keer tegen, dus. Goed. Maar 7 jaren. Dit was kennelijk tussengeschoven. Schrikken, dat hebben we geloof ik vorige keer ook gezegd, die uitspraak van vers 11. Het is er nog eens tussen gezet. Waarom ook niet, er hoef je niet van te schrikken. We weten toch niet hoe dit Bijbelboek in elkaar gestoken is. En de idee dat het vers voor vers vanaf het begin geschreven is, is wel erg naïef hoor. Ik geloof dat er niemand is die een boek schrijft die dat doet vanaf gewoon bladzijde 1, de eerste woorden tot het eind. Geloof dat niemand dat doet zo. Dat is maar een idee. Je moet ergens beginnen, maar het hoeft toch niet op volgorde. Bovendien, ook als je de volgorde van de hoofdstukken enzovoort netjes leest, zal blijken dat het chronologisch dikwijls toch niet op volgorde ligt, omdat je in het derde hoofdstuk alsnog terechtkomt in een periode die nog ligt voor het eerste hoofdstuk. En ik heb het niet eens over een flashback, maar over gewoon een andere draad die opgenomen wordt. Zo werken die dingen nou eenmaal. En bovendien, je schrijft een verhaal, maar je moet een pakkend begin hebben. En het pakkende is nooit het begin van het verhaal. Dus dat moet je ergens anders vandaan halen. Vandaar dat ik altijd moeite heb met die eerste hoofdstukken. Er worden allerlei begrippen geïntroduceerd en je weet helemaal niet wat het met elkaar van doen heeft. Maar je moet het dan onthouden. Daar heb ik altijd moeite mee, met iets onthouden. Dus ja, het is allemaal wat lastig. Maar het eerste hoofdstuk is dikwijls pas het laatste geschreven hoor. Nou is het af, maar nou moet ik nog een goed begin hebben. Alsnog. Nu ik weet hoe het hele boek in elkaar steekt, moet ik nog een goede. En zo werken die dingen. Nee, zo wordt muziek ook geschreven hoor. Net zo goed. Je moet eerst een paar pakkende regels hebben, daarna moet je in elkaar schuiven enzovoort. En vooral een. Ik weet nooit hoe die termen luiden, maar je moet ook een pakkende zin hebben aan het begin, weet je wel. Zodat je dat niet herkent bij de eerste, vanaf de eerste zin. Zie? Nou ja, enzovoort. Maar het is het later tussen geschoven, want het verhaal van die 7 jaar moet hier eigenlijk nog beginnen. Maar er wordt nu al gezegd, hij is 7 jaar koning geweest in Hebron. Dus dat komt achteraf. En ik vind het van belang om het vast te stellen, omdat je anders toch een beetje stikt in het verhaal. Want het gaat als volgt, vers 10. 40 jaren was Isboset Sauls zoon oud als hij koning werd over Israël. En hij regeerde het 2e jaar. En toen toog Abner, de zoon van Ner, uit met de knechten van Isboset. Dat is vers 12. Ja, lees het maar een paar keer en dan begrijp je dat het volstrekt logisch is. En dat je ook niks mist in het verhaal. Alleen in de kantlijn lees je dan nog even. Alleen die van het huis van Juda volgde David na. Zie, ons commentaar. En bovendien even terzijde en voor zover men David navolgde. Nou ja, dat was gedurende 7 jaar en 6 maanden. Maar niettemin in het tweede jaar van de regering van Isboset toog Abner, vers 12, de zoon van Ner. Dat heb ik u gezegd, als je Abner heet, dan ben je de zoon van Ner. Want in het Hebreeuws staat het denk ik gewoon 2 keer. Hè? Toen toog Abner, de zoon van Ner. Of toen toog de zoon van Ner, genaamd Abner, uit met de knechten van Isboset, de zoon van Saul, van Mahanaim naar Gibeon. Die achtergrond is van belang, niet voor de historie, maar voor de profetie. Ik zal u trouwens nog wat anders zeggen. Dit hele hoofdstuk, nou ja, nee, de rest van dit hoofdstuk. Zo ongeveer vanaf vers 12 tot en met vers 32. Dat zou je, ik zeg het toch wel wat voorzichtig, maar niet te min gedecideerd, dat zou je er gewoon tussenuit kunnen halen en dan mis je eigenlijk niks. Nou ja, wat je daarna mist, is dat Abner nog een rekening, nee, dat Joab en zijn broers nog een rekening te vereffen hebben met Abner, omdat in dit hoofdstuk Abner, de broer van een broer van Joab, dood. Nou ja, min of meer gedwongen werd dat te doen. Maar niettemin, dat was zo. En later wordt er alsnog wraak genomen. Een paar hoofdstukken verder. Maar voor de rest, als je dat even buiten beschouwing laat, als dat even mag, dat er wraak moet worden genomen omdat er iemand gedood is, dan mis je in deze geschiedenis niks. Sterker nog, het is een eigenlijk, ik durf het haast niet te zeggen, maar het is een beetje een komisch verhaal wat er nu verder volgt. En historisch betekent het dus verder ook helemaal niks. En ik kan u dat makkelijk genoeg demonstreren, want je kan ook gewoon verder lezen meteen in hoofdstuk 3. Dat was eerst 2 Samuel 2 vers 10, weet u nog. Hij regeerde in het tweede jaar, het was het tweede jaar van Isboset, oké, dat slaat op wat nu volgt. En dan het getal der dagen die David koning geweest is over het huis over Juda, 7 jaar en 6 maanden, 3 vers 1. En er was een lange krijg dus, toen was er een lange krijg tussen het huis van David en tussen het huis van Saul en tussen het huis van David. Ja, 7 jaar lang was er een lange krijg tussen het huis, natuurlijk. Want David is koning over Juda en Saul is koning over Israël. De rest van Israël zeggen we dan. Nou ja goed, maar over Israël. Hè? Je kan het gewoon doorlezen. En in het tussenliggende gedeelte, daar krijg je dus dat er staat. En ik probeer even niet op die figuren in te gaan, maar dan krijg je. En Joab, de zoon van Zeruja, dat is vers 13. Zeruja was een zus van David. Blijkbaar een oudere zus van David. Die kans is vrij groot. Hij had 6, dan wel 7 oudere broers. En bovendien, Zeruja had kennelijk zonen. Die moesten dus oom zeggen tegen David, maar ze waren kennelijk toch wel ongeveer van zijn leeftijd. En dat kan met gemak, dat kwam vroeger ook tamelijk veel voor. Zoiets, hè? Nou ja. Joab, de zoon van Zeruja, En de knechten van David togen ook uit. Ze togen uit namelijk om zich te verdedigen tegen Abner, de zoon van Ner. En dat was weer familie van Saul. Daar heb ik het vorige keer over gehad, geloof ik. Dus je hebt Abner als de verdediger van het huis van Saul, waar hij deel van uitmaakt ook. En je hebt Joab, die staat voor het rijk van David. En de familie van David, waar hij ook deel van uitmaakt. Het zijn twee families tegenover elkaar. En nu zijn het twee legers, want ze zijn allebei de legeraanvoerder. En ze togen ook uit. En die beide partijen, die dus van Abner en Joab, zijn er van Saul en David dus. Staan weer tegenover elkaar. Dat hebben we hoofdstukken lang gehad. In 1 Samuel nog. Dus het verbaast je niks. Het verhaal gaat gewoon verder. Net of er niks gebeurd is. En ze ontmoeten elkander bij de vijver van Gibeon. En zij bleven deze aan deze zijde des vijvers en die aan gene zijde des vijvers. Dat wil zeggen, elk aan een kant. Die beide legers, elk aan een kant van Gibeon en van die vijver die daar is. Gibeon betekent zoveel als een hoge plaats. Het is, ik ben er nooit geweest, naar ik mij kan herinneren. Een kilometer of 10 ten noordwesten van Jeruzalem. En daar is tot vandaag een bron met een vijver. Dat heeft men mij verzekerd. En het heet El Jeep. Nu van Jeep ben je zo bij Gibeon. En El Jeep is natuurlijk Arabisch, maar het is een verwante taal. Dus qua naam is het ook nog terug te vinden. En toen maar. Dat is de Gibeon. Dat is waar Jozua een verbond sloot met de Gibeonieten. Die kwamen daar vandaan. Die kwamen van heel ver zogenaamd. Maar bij nader inzien waren ze van heel dichtbij. Ze zijn een beeld van de 10 stammen van Israël. Zijn de gemeente eigenlijk. Die lijkt van ver te komen. De heidenen van verre. Uit verre landen. Uit de einde der aarde enzovoort. Maar ze waren van heel dichtbij. Het is gewoon Israël. Maar. Dat was iets te snel. Maar dat deed ik met opzet. Je hebt er ook dat de zon daar stil stond. Onder Jozua. En dus stond de tijd daar stil. Want de zon staat onder andere voor de tijd. Als de tijd stilstaat, is de uitbeelding van onze bedeling. Waarin in zekere zin en met betrekking tot bepaalde zaken de tijd stilstaat. Dan wel geschiedenis voor een deel, althans de geschiedenis met betrekking tot Juda. De ontwikkeling van het Messiaanse Rijk enzovoort is stopgezet. Niet met betrekking tot Israël. Maar wel met betrekking tot het Joodse volk. Dus dat verhaal van de 70 weken en de onderbreking tussen 69 en 70 weken. Zon staat stil in de dagen van Jozua. Het is ook Gibeon. Nou ja, en Gibeon wordt toegewezen aan Benjamin. Dat is aan de stam van Benjamin. Het is dus gebied van Saul. Uit de stam van Benjamin. Heb je dat? Het is op het terrein. Van Saul, min of meer. Het is ook waar Salomo de Heere offert. Doet hij ook in Gibeon. Salomo, de zoon van David, later. En dan mag je een wens doen. Nee, niet drie, dat is een ander verhaal. Eén wens. En toen werden er meerdere wensen vervuld, dat wel. Maar goed, daar hoeven we het ook niet over met dat Gibeon. Daar hangt dus wel wat aan. Ergens hoog en een vijver en een bron enzovoort. Hè. Maar het is gewoon de uitbeelding van het nieuwe verbond, het nieuwe testament. Een hoge plaats en er is water zat, een bron enzovoort. Het is uitbeelding van het woord van God en van de beloften Gods die vervuld worden. Misschien was dat wel de berg der verheerlijking. We weten niet welke berg het was, maar toch man. Maar daar staan ze dan tegenover elkaar. Maar het is ze worden daar neergezet en het is alsof er een tijd verloopt. Weet je, dat had je eerder bij de Filistijnen tegenover Israël. De ene onder leiding van Goliath, de andere van Saul, weet u nog. En toen moest David, want die legerkampen stonden tegenover, er was een andere plaats, maar stonden tegenover elkaar. Dat is de situatie ook vandaag in de wereld. Af en toe hoor ik die discussies wel op televisie. Van de zomer nog. De komende maanden hoor ik daar niet zoveel meer van. Heb ik geen tijd meer voor. Maar dan hoor ik die mensen praten enzovoort. In het nieuws en maar ook in de zogenaamde talkshows. En dan luister ik altijd er doorheen. Wat zeggen die mensen? Maar waar komt dat vandaan? Waarom zeggen? Wat zit daar aan? Hoe kijken die lui tegen de wereld aan? En het komt altijd op die twee dingen neer. Het is Saul of David. Het is links of rechts. Het is wet of het is vrijheid. Het is het collectief met alle verplichtingen en regels wat erbij hoort. Of de verantwoordelijkheid van het individu. En vandaag krijg ik weer een verhaal over, ja, soms zie ik de vreemdste dingen. Over klimparken. Heb je er wel eens van gehoord? Van klimparken? Kun je de boom klimmen en hangen de touwen door en houten ladders en weet ik veel wat. En dan hadden ze, want het is komkommertijd, want we hebben geen regering, gebeurt verder niks. Dus dan hebben ze wat journalisten uitgestuurd om te checken of het eigenlijk wel veilig is om in een boom te klimmen. Nou begrijpt u dat het dat nooit is, want je kan eruit donderen. En als dat niet zou kunnen, zou er ook niks aan wezen. Waarom zou je het dan doen? Toch? Iemand zei, ja, maar motorrijden is zo gevaarlijk. Ja, dat is de aardigheid ervan. Dat is met het hele leven trouwens zo. Als het niet gevaarlijk was, zou er niks aan wezen. We hebben hier maar heel even, dus doe er nou wat mee. Het is wel gevaarlijk, maar ja. Toch? Nou ja. Maar dan gaan ze dat controleren. En dan is de vraag, is het wel veilig? Dat is het dus nooit. Natuurlijk niet, want de hout is vermomd en de touwen deugen niet. Dat begrijpt u vanzelf. En dan is de vraag, zijn er geen voorschriften voor? En het antwoord is, nee, er zijn geen wetten voor. Moeten die er dan niet komen? Ja, misschien wel. En dan gaat het weer, hè? Dat is weer hetzelfde verhaal. Je denkt, ja, je hangt een paar touwen tussen de bomen. Je krijgt meteen voldoen met wetten die daarvoor zijn. En met controleurs. Het TÜV, heb je wat van gehoord? TÜV? In Nederland. Bestaat. Die kwamen het controleren daar. De TÜV. Duitse toestanden in Nederland, zeg. Maar ja, alles moet controle op zijn, weet u. Moet allemaal gecontroleerd worden. Dat is wet. En ze ontnemen je alle levenslust en alle vrijheid. Ik heb vanmiddag nog eens een tak afgeknipt van een beukenhaag bij ons voor de deur. Ik heb het stiekem gedaan. Waarom eigenlijk? Ik heb het stiekem. Ja, het is van de gemeente. Je mag er niet aankomen. Maar ja, die hebben het niet netjes gesnoeid. Dus dacht zo'n tak helemaal uit. Precies op de hoek waar ik altijd langs moet. En ik had toevallig een schaar in mijn hand. Ik denk, wacht even, knip hem er even af. Maar ja, dan hoop ik maar dat niemand het gezien heeft. Ik voel me echt achtervolgd in dit land door allerlei wetten en regeltjes enzovoort. Terwijl zelfs de rechter ooit zei, ja, ik wist ook niet dat het verboden was, maar het was verboden, Klein Arneveld. Ja, kassa. Nou ja, toen maar. Maar ze staan tegenover elkaar, dat blijft zo. En dat spanningsveld blijft ook altijd, wordt in stand gehouden. Enzovoorts. Tot vermaak des volks. Want daar is dan de televisie en zijn de praatprogramma's ervoor. Tot vermaak des volks. Nou goed. En dan vinden ze het nog gek dat zoveel mensen in het land overspannen zijn. Alles is spanning. Tot damesvoetbal aan toe van de zomer. Ja. Nou goed. Maar die spanning. En let op, want ik steek er een beetje de draak mee. Maar dat gebeurt hier in deze verse. Het is wel de Bijbel. En het is heel ernstig en er vloeit bloed. Maar het is ook komisch. Dat ben ik serieus. Dus dan, ja, het is zo wetmatig. Zo, alles gaat zo zoals het te verwachten is. Dat weet je van tevoren dat het zo gaat. Ik sprak laatst iemand, die had ook een plan. Hij zegt, dan ga ik dat zus en zo doen. Wat vind je ervan? En ik heb gezegd, naïef. Er gaat niks van terechtkomen. Wat je daar zegt, dat kan helemaal niet. Dat kun je nou wel denken. Maar dat bestaat niet. Nou ja, en nu wilt u weten wat, maar dat ga ik u niet vertellen. Nou goed. Toen maakte zich de staat en Abner zeide tot Joab... Want er is wel communicatie tussen de beide legeraanvoerders. Laat zich nu de jongens opmaken en voor ons aangezicht spelen. Wat wel een sterk eufemisme is. Althans in de vertaling. Want wat wij eerder gezien hebben, dat was hetzelfde verschijnsel. Namelijk dat één jongen... Een big boy, kun je rustig zeggen. Een grote jongen, een big boy. Namelijk Goliath werd afgevaardigd om te spelen voor de Filistijnen. En toen moest er nog iemand gevonden worden voor de Israëlieten. En toen kwam daar David. Zo begon dat verhaal toch? Die twee legers tegenover elkaar en twee kampioenen. Want dat is eigenlijk de oorspronkelijke en enige echte dus betekenis van het woord kampioen. Dat is degene die de hele rest vertegenwoordigt. En dat is dan weer omdat hij de beste is. Heb je dat? En die vechten dan tegen elkaar en spreekt men af. Dat de winst van die ene geldt voor het hele volk dan wel leger dat hij vertegenwoordigt. Dat maakt de oorlog een stuk goedkoper. Het is jammer, want daarna valt er ook minder aan te verdienen. Maar, die leg ik een andere keer uit. Maar hier is het niet 1, maar 12. Want Abner stelde het voor. De initiatieven waren bij Abner, bij Saul. De wet, die is altijd agressief. Hè? Die komt met zijn legers en toen ging Joab ook. Dat is vers 12 en 13. En nu gebeurt het weer. In vers 14. Abner zei tot Joab, laten we het zo doen. En Joab zeide, laat hen zich opmaken. Toen werden er 12 vrijwilligers aangewezen, zoals in het leger gebruikelijk. Toen maakten zich op en gingen over in getal 12 van Benjamin, te weten van Isboset, Sauls zoon. Die hoeven niet noodzakelijk uit de stam van Benjamin te zijn, maar wel vertegenwoordigers van Isboset. Dat staat er dus bij. En die was uit Benjamin, maar hij was koning over heel Israël. En dan worden de 12 geroepen, aangesteld, en 12 van Davids knechten. Daar staan ze 12 bij 12 tegenover elkaar om te spelen, heet dat. Want Shagak wordt vertaald met lachen, spelen, sporten. Isaac zit er ook in, hè? Shagak. Ja. Lachen, spelen, sporten, maar dat woord staat niet in je Bijbel. Maar het wordt ook vertaald met klein maken. En spelen en klein maken heeft wel iets met elkaar van doen. Sporten trouwens ook. Want ja, die oorlog op het voetbalveld is natuurlijk toch een karikatuur. Een bloedserieuze karikatuur. Oké. Is dat de Feyenoorders in? Nou goed. Om van Ajax maar te zwijgen, lijkt me deze keer beter. Maar het is natuurlijk toch een soort karikatuur van het hele menselijk bedrijf, toch? Het is strijd, het is oorlog. Maar dat mag niet meer, want dat mag niet van de EU, heb ik begrepen. We hebben al 70 jaar vrede dankzij de EU. Wat onzin is, hoe oud is Europa? Nou, lang niet zo oud als ik, hoor. LNG 70 zelfs. Dus het is maar onzin. Bovendien hebben we al die tijd nog geen oorlog gehad in Europa. Dan heb je toch even niet goed opgelet, mensen. Maar toch maar. Ze proberen je wat wijs te maken, hoor. Ze liegen wat af. Maar lachen Spelen, sporten is klein maken. Dat doen we met lachen ook, want humor is in beginsel is dat iets als relativeren. Wij brengen iets groots terug tot iets kleins. Meestal brengen we terug tot wat het werkelijk is en kunnen er dan om lachen. Hebben jullie dat? Zo gaan die dingen, dat is humor. Nou goed. En dus het wordt ook vertaald met klein maken. Het wordt vertaald met vermalen. Afhankelijk van wat er klein gemaakt moet worden natuurlijk, maar het is hetzelfde. En dan heb je ook nog gewoon slaan. Dat is ook nog een goede methode om iets klein te maken. Een kokosnoot bijvoorbeeld, als je hem hard genoeg erop slaat, spat hij uiteen. Slaat een stuk. En dus ook slijten. Dan gaat het iets langzamer. Maar wat dus lachen, spelen heet, hier, dat is wel degelijk klein maken, vermalen, slaan, slijten. Dus het is wel degelijk strijd. Al wordt het dan een kijkspel. 12 tegen 12. Later heeft men dat toch wat te veel gevonden. Toen heeft men de elftallen uitgevonden. Zuster. Ja, dank u. Heel goed, ja. Nou, toen maar. En ik excuseer me weer. Ik vind het komisch, want wat er dan staat is net een stripverhaal. Het was natuurlijk bloedserieus, maar letterlijk bloedserieus. Maar dan staat er, en de een greep de ander bij het hoofd. En zijn zwaard, dat stiet, als verleden tijd van stoten. Oké, dat zullen we goed rekenen, maar het hele woord staat er niet. Hoeft namelijk ook niet. Maar de een greep de ander bij het hoofd en stiet zijn zwaard in de zijde des anderen. En zij vielen tezamen, alle 24. Dus 12 tegen 12, allemaal gelijk. En in spiegelbeeld zal ik maar zeggen. En ze vielen alle 24. Is het komisch of niet? Ik bedoel, hè? En al was het maar hoe het beschreven wordt. Want of het nou echt zo... zo synchroon allemaal ging. Ik weet niet, soms denk ik, hoe vaak zouden ze het over hebben moeten doen? Ja. Want het moet wel precies gelijk natuurlijk. Nou ja. Maar het is de situatie die tot vandaag bestaat. Het is de strijd in de wereld, maar het dient tot niks. Het blijft altijd een... hoe noemen ze dat? Een remise. Het blijft altijd in balans. Het blijft in een soort evenwicht. Ja, het gaat heen en weer. Een belachelijk vooruitbeelding daarvan is bijvoorbeeld ook de schommel. Dan wel de wip. De een gaat op en de ander gaat down. En zo is het nog eenmaal. Het gaat heen en weer. En de wal keert het schip enzovoort. En daarna stoot het schip toch weer tegen de wal. Enzovoort. En dat gaat van links naar rechts. En van hier naar daar. En dat is het leven. Daarna hebben we de woelige baren van de levenszee en alles. Dat gaat dan allemaal zo. Want als alles onder regels gebracht is, barst het zaakje vanzelf wel uit elkaar. Meestal trouwens ook met bloederig geweld. Revolutie en oorlog. En dan willen we dat nooit meer en dan gaat het helemaal de andere kant op. En dan gaat het overnieuw, want dan is iedereen vrij. Dat kan toch niet, we moeten toch wat afspreken. En dan maken we er weer regels voor enzovoort. Net zolang tot we weer helemaal aan de andere kant zijn. En dan ontploft het zaakje weer. Of je krijgt weer een duw, want de schommel moet op gang gehouden worden enzovoorts. En een van de problemen van onze dagen is... ik durf het haast niet te zeggen, maar ik zeg het toch. Een van de problemen in onze dagen is waarschijnlijk dat we inderdaad... in al geen 70 jaar oorlog gevoerd hebben op Nederlands grondgebied. Want dat zou helpen om van al die regels en wetten weer eens af te komen. En daarna moet alles gewoon opnieuw. Dan heb je daarna weer wat vrijheid. Dat was het dan. Mijn ouders hebben mij verteld dat het eigenlijk in de oorlog heel gezellig was. En vooral toen de moffen één keer verdwenen waren. Toen mijn ouders zeiden, ja, toen had iedereen het idee in Nederland. En nou zijn we weer vrij en dan gaan we het gezellig maken. En dan gaan we lekker aan de slag met elkaar enzovoorts. En dat hield gauw op. En toen dacht Wilhelmina, ja, nou heb ik het wel gehad. En die deed me afstand van de troon enzovoorts. In 48. Nee, dat is historisch. Omdat het anders ging dan zij gehoopt had. En dan iedereen gehoopt had eigenlijk. Maar er gebeurde gewoon weer hetzelfde. Het moest allemaal weer onder regels en weer in partijstelsels. En die bestreed die enzovoort. En dat was allemaal. En zo ging het maar weer verder. En in de oorlog kon men het goed met elkaar vinden. En kort daarna ook nog eventjes. En daarna liep het vanzelf weer vast. En zij zag de bui hangen. En heeft het zaadje overgedragen aan haar arme dochter. Die er, als u mij vraagt, ook nooit bovenop gekomen is. Met alle respect. Nee, dat meen ik serieus. Ik heb gewoon medelijden met haar gehad altijd. Van, ja. Die wist er ook geen raad mee. Die dacht dat je maar helemaal het leger moest afschaffen. En pacifistisch moest worden. Dan kon er geen oorlog meer komen enzovoorts. Maar die heb je af en toe nodig om het zaakje weer terug te brengen naar normale proporties. Om wat meer natuurlijke normen en waarden terug te vinden die je onderweg bent kwijtgeraakt. In een gecompliceerd leven. In de doolhof van het leven. Doolhof is trouwens ook een heel klassieke voorstelling van het menselijk leven. Duizenden bestaan nu nog van die labyrinthen die men duizenden jaren geleden heeft aangelegd. Die waren toen al een uitbeelding van de moeilijkheid van het bestaan en op zoek naar de vrijheid en naar de waarheid, zogenaamd dan. Nou ja, naar een waarheid die men wel kon hebben. Of een eigen waarheid, wat men maar zocht. Maar dat was de doolhof en doodlopende weg en dan weer terug. En tot vandaag wordt het als therapeutisch beschouwd. Word je losgelaten in een doolhof. Wij als kinderen werden vroeger ooit eens losgelaten in een doolhof. Ik weet nog goed, bij de Julianatoren. In Apeldoorn, jazeker. Ja. Is dit ding er nog? Ja? Erg vind ik dat om die kinderen daarmee te pesten. Maar goed. Het leven is zo onmoeilijk genoeg. En één grote doolhof. En toen heeft iemand gezegd, je moet er pijltjes bij zetten. En dan moet je moet het reguleren, spoorboekje maken enzovoorts. En dat is zo. Het komt niet goed. En daar zijn altijd aan de andere kant lui die dat proberen tegen te houden. Die heten niet rechts, die heten ultra-rechts. Want rechts bestaat niet, dat weet u, hè. Ooit gehoord van rechts? Het is meteen ultra. Als je er tegen bent, ben je ultra rechts enzovoort. En dat houdt elkaar in een soort een evenwicht. Dat is mooi uitgedrukt, broeder, dank u. Maar het is natuurlijk in een houtgreep. En dat maakt het spannend en het is ook een krachtsinspanning. Het is waarmee de mens zich bezighoudt. Ja. En dat is wat hier beschreven wordt. En het is de dood voor beide partijen. En volgens mij is dit ook de achtergrond van het formatieproces. In en rond Den Haag. Precies datzelfde. Die tegenstellen, ze komen daar nooit uit. Tuurlijk komen ze daar niet uit. Maar goed. En zij vielen dus tezamen. Dat is wat er staat. Ja, het is luguber. Maar het is wel de beschrijving van het menselijk bedrijf. Met dank voor de uitdrukking aan Jan Luiken. Het menselijk bedrijf, een mooie term, ja. En daarom noemde men dezelfde plaats Gelkat Azurim. Dat kan ik ook niet onthouden. Maar het is de vlakte of zoiets der scherpten. Hatsurim. Tsur wordt opgevat als scherpte. Het is eigenlijk rots. Maar Tsur is ook een rotspunt. Hè? Een klip, een scherpte dus. Ja. vertaald met scherpte naar aanleiding van dat zwaard. Maar het volstaat, ja. De vlakte der scherpten. Ja. Van zwaard had ook nog gekund, want zo kan je dan ook nog, met goede wil, kan je het nog vertalen met zwaard. Als punt, als scherpe punt. Niet van steen, maar van ijzer of brons of waar het maar van was. Ja. Ja. Maar daar staat erachter, het ging even langzaam, maar daarna staat er, en er was op diezelfde dag een gans zeer harde strijd. Met andere woorden, ja, het was remise, maar dat gold niet. Het ging door tot sudden death. Sudden death, heet dat? Uit het voetballen toch? Er moet een uitslag komen, iemand moet winnen of zoiets. Dus dat met die 12 tegen 12, dat ging niet door. Er werd dus alsnog tussen de beide legers gevochten. Want zo gaat het dan toch. Hè. Dat was bij Goliath en David ook zo, uiteraard. Het was op diezelfde dag een gans zeer harde strijd. Doch Abner en de mannen van Israël werden voor het aangezicht der knechten van David geslagen. Dat wil zeggen, de knechten van David wonnen de slag. Voor wat het waard is, want het was nog 5 jaar te gaan totdat uiteindelijk het koninkrijk helemaal aan David zou vervallen. Maar dit was geen strijd van David om het koninkrijk te vestigen of uit te breiden. De strijd werd veroorzaakt door Abner. Die dat van David wilde onder controle brengen. Dat is altijd zo. Het is altijd de wet die agressief is. Was het nazisme dan links? Nou ja, mensen, al die zogenaamde imperialistische oorlogen die bedoeld zijn om andere volkeren te veroveren, dat gaat heus over wet altijd. Sommigen zeggen het gaat altijd over religie. Dan zeg ik, ja, dat maakt geen verschil. Dat vind ik een beetje flauwekul om dat woord ervoor in de plaats te zetten. Het gaat altijd om de macht en de eigen wil op te leggen aan een ander volk. En dat is altijd links. Dat we dat niet meer weten, ja, dat is onderdeel van de strijd. Knoeien met woorden en met begrippen. En normen en waarden enzovoort. Hè. Maar dat is altijd links. Dat is macht uitoefenen, macht vestigen enzovoorts. Dat is per definitie links. En dat is met alle oorlogen zo. Maar goed. Maar het initiatief komt inderdaad niet van David, maar komt van Abner. Later hebben we het over de oorlogen die David gevoerd heeft. Maar dan blijkt ook dat de aanval was niet van David. Die kwam ergens anders vandaan. Er wordt altijd bedreigd. Vrijheid wordt altijd bedreigd. Ja. Logisch. Abner en de mannen van Israël werden voor het aangezicht der knechten van David geslagen. Nu waren al daar, er staat dus nu staat gewoon, en er waren daar 3 zonen van Zeruja. En dat is een nader commentaar wat mij betreft op vers 13. Want in vers 18 lezen wij dus inderdaad hoe dat zit met die familieverhouding. Er waren al daar 3 zonen van Zeruja. Dat waren dus oomzeggers officieel van David. Joab, de legeraanvoerder van David. Je mag aannemen dat hij dan ongeveer toch van Davids leeftijd was. Misschien nog zelfs jonger, maar het zou kunnen. Misschien ook ouder, kan ook. Joab, Abishai en Azahel. En Joab betekent zoveel als, er zat een moeilijk woord namen vertalen. Want het zijn begrippen, maar bij vertalen moet je interpreteren. En dat kan eigenlijk niet met namen, dat kan eigenlijk pas als het in een context staat. Dus het is altijd wat moeilijk. Maar fundamenteel, Joab is Jehovah, want Jo is Jehovah, de Heere. of eventueel gewoon hij. En zonder nadere toelichting vanuit het Hebreeuws is hij altijd met een hoofdletter, want hij is altijd Jehovah. Tenzij anders vermeld. Dus je kan vertalen met hij is vader, maar je kan ook vertalen met Jehovah is vader. Dat geldt overal waar die afkorting ja of jo in namen voorkomt. Hij is dit, hij is dat, maar het kan ook gewoon zijn. Jehovah is dit, Jehovah is dat, want dat is hetzelfde. Hebben jullie? Ja, vandaar dat je dus verschillende vertalingen vindt in verschillende Bijbelse naslagwerken. Namenboeken. Ik geloof dat ik er wel 10 heb van die dingen. Niet dat ik ze allemaal nakijk dan, maar toch heb ik er een paar die ik altijd nakijk omdat de verschillen zijn. En daarna is de vraag, is het wel verschillend of zijn ze toch vanuit hetzelfde, hebben hetzelfde principes toegepast, maar gewoon, ja. Ja, wat doe je? Hè? Nou goed. Hij is vader, of Jehovah is vader, of Jehovah is mijn vader. Dan heb je Abishai, dat begrijp je, dat begint ook al met vader. En dan wordt het Abishai. Mijn vader is Isaï. Dat zal best, want het is opa dan, hè? Dan is hij naar opa genoemd, opa is Isaï. De vader van David is de vader van Zeruja. En dus de opa van de zonen van David, maar ook dus van de zonen van Zeruja. Abishai, vader is Isaï. En Isaï wordt vertaald ongeveer met gift. Een gave. En dan hebben we nog Azahel. Azahel. Azahel is het eigenlijk. Azahel. Voor zover er een H bij moet, hoort het achter Aza. En dat is het werkwoord voor maken. Of doen, wat hetzelfde is. Maken of doen. Dat kun je niet maken, dat kun je niet doen. Het is gewoon hetzelfde. Ja. Het is een van de 3 woorden uit Genesis 1. Hè? Scheppen, maken en formeren. Scheppen veronderstelt iets origineels. Maken is standaard werkwoord. Als je werkwoord nodig hebt, gebruik je dat, zoals wij het werkwoord doen gebruiken, maken. Kan van alles zijn. Het werkwoord bij uitstek, algemeen. En dan heb je nog formeren, vormgeven. Die 3 woorden uit Genesis. Maar hier is het Aza, gemaakt door God, door El. En dat tellen ze bij elkaar op. Jehovah is mijn vader, ik ben vaders schrift, ik ben gemaakt door God. En dan zijn ze alle 3 op een of andere wijze door God gegeven, door God gemaakt, enzovoorts. Maar alle 3 staan ze voor de familie van David en daarmee inderdaad voor het nieuwe verbond en wat het maar was. Zij zijn zonen van Zeruja, dat is omdat het zeer deed. Zeruja. Zeruja wordt vertaald met gewond. Gewond. Zeruja. Beschadigd. Gewond. Er zit dus iets mis met de gave Gods. Met wat God gemaakt heeft. Er is iets aangetast. Dat is, als je die woorden, die namen bij elkaar weegt. Verder, al die woorden hebben meerdere toepassingen, uiteraard op verschillende niveaus, maar dat vind ik niet zo zinnig om daar verder op in te gaan. Maar wat je moet onthouden, toch om de historie te kunnen volgen, is dat het gaat om die 3 zonen. Het is makkelijk, want we raken 3 hier alleen kwijt. Want Azahel was licht op zijn voeten. Als een der reeën die in het veld zijn. Hij kon goed dribbelen. Hij was erg snel. Op de linker dan wel de rechter vleugel. Want op de vleugel moet je wel sneller zijn dan wanneer je door het midden moet voetballen. Hè? De afstand is langer. Dus ja, dat is zoiets. Hij was de snelle. als een der, het heet nog steeds in het Nederlands lichtvoetig. En het heeft denk ik niet met gewicht te maken, ook niet met lumen, dat wil zeggen met duisternis of het ontbreken daarvan, maar het heeft te maken met gemakkelijk licht. Licht in de zin van gemakkelijk, tegenovergestelde van hard, in de zin van moeilijk, maar ook zwaar in de zin van moeilijk. Zwaar is moeilijk omdat het moeilijk te tillen is. Maar licht op zijn voeten, dat wil zeggen hij gebruikte zijn voeten makkelijk. Hij kon er goed mee wegkomen. Hij kon hard lopen. Dat blijkt uit het volgende. Al moet toegegeven worden in het volgende dat Abner kennelijk ook toch wel redelijk fit was. Ik kan je er ook niet op de bank laten zitten. Maar het veld is het slagveld insturen. Staat er ook, die in het veld zijn. Azaël was licht op zijn voeten als een der reeën die in het veld zijn. En Azaël jaagde Abner achterna. Want ja, het is strijd en het is man tegen man van oudsher. En de een jaagt de ander na. En het gaat er altijd om dat men de aanvoerders te pakken moet zien te krijgen. Toch? Liefst de koning zelf, maar die was er niet bij. En dan wordt het dus de opperveldmaarschalk, of hoe die man maar heette. Dat was Abner, de legeraanvoerder. En Azaël jaagt dus op, wat hier dan toch de aanstichter is in de praktijk van deze strijd, op Abner. En Azaël jaagde Abner achterna en hij weet niet om van achter Abner ter rechter of ter linkerhand af te gaan. Dat wil zeggen, hij bleef hem volgen. Dan moet die Abner toch ook redelijk de sokken erin gehad hebben. Of zoiets. En toen zag Abner achter zich om en zeide: zijt gij dit, Azaël? En Azaël zei: inderdaad, ik ben het. En Abner zeide tot hem: wijk tot uw rechterhand of tot uw linkerhand en grijp u een van de jongens en neem voor u hun gewaad. Oorlogsbuit, hè? Want ja, militairen werden zo beloond van oudsher, tot voor kort zelfs. Sommige militairen denken dat het nog steeds zo werkt. De buit, de oorlogsbuit. Zo vastgelegd in oorlogsrecht en zo. Wat je, ja, wat je mijn recht moet noemen, maar zo zijn die dingen. En Abner zegt: neem iemand anders. Ja, we hebben soldaten genoeg, die zijn spendable, heet dat. Die kunnen gemist worden, die zijn daarvoor, die sturen we vooruit, die zijn we dan wel kwijt. Maar ja, zo gaat dat in de strijd, hè. Af en toe moet je een pion offeren, en soms een dame. Hè? En soms moet je een rode kaart riskeren. Ja, ik had het over schaken. Voor de neem een ander.
En hou er dan mee op. Maar Azaël wilde niet afwijken van achter hem. Hij had zich gefixeerd op die Abner. Toen voer Abner, vers 22, wijders voort. Dat is in de praktijk verder uiteraard. Nog wijder. Verder. Weet u waar Willem Wouters woont?
Ja, Wijdweg.
Oké, Wijdweg. Ja, Willem Wouters woont Wijdweg. Ja, ver weg, Wijdweg. Ik vind het mooi zulke woorden. Toen voer Abner wijders voort, zeggende tot Azaël: wijk van achter mij, waarom zal ik u ter aarde slaan? Hoe zou ik dan mijn aangezicht opheffen voor uw broeder Joab? Je vraagt je af of die Azaël wel helemaal goed weet waar hij mee bezig is. Want ja, bij gelegenheid keert Abner zich om en praat tegen hem en er gebeurt verder toch niks. Dus ja, Azaël achterhaalt hem wel, maar dan. Dan hebben ze een genoegelijk gesprekje. Zo gaat dat, hè. En Abner die zegt zelfs tegen hem: ja, dat is nou vervelend. Als je zo doorgaat, moet ik je doden. En dat vind ik niet leuk, want dan krijg ik problemen met je broer Joab. Want we willen wel een beetje... een beetje strijden, maar dan toch op een beetje nette manier en volgens de regels of zo. Dat is een bekend gegeven, dat de bekende veldheren, hun leger staan elkaar naar het leven, maar elkaar respecteren ze dan toch. En als het klaar is, geven ze elkaar toch een hand en dan sluiten ze vrede. Vraag me niet om het te begrijpen, want ik wil dat ook liever niet begrijpen. Maar goed, zo gaat dat. En hij zegt dus, waarom, dan krijg ik problemen met je broer Joab. Maar hij weigerde Azael. Hij weigerde af te wijken. Zo sloeg hem Abner met het achterste van de spies aan de vijfde rib. Dat is leuk geweest voor de vertalers dit. Ik vraag me altijd af bij zulke gelegenheden. Hoe lang zullen ze daarover nagedacht hebben? En dan heb ik medelijden met ze, want ze hebben iets kennelijk over het hoofd gezien. Want dat woord rib, wat het ook wezen mogen, staat er niet eens. Bij mijn weten staat er aan de vijfde. Abner sloeg hem met het achterste van de spies aan de vijfde. Zodanig dat de spies van achter hem uitging. In ieder geval is duidelijk wat er gebeurt. Daarom is het zo vervelend voor die vertalers. Die moeten nadenken, hoe lossen we dit op? Terwijl, hoe dan ook, die toelichting aan de vijfde rib of wat dan ook, kan je net zo goed weglaten, want je begrijpt toch wat er gebeurt. Die Azael werd aan de spies geregen. Ik heb het al over de spies gehad eerder, ja, hè? Eigenlijk is de spies niet zomaar een speer of zoiets. Eigenlijk is de spies een koninklijk wapen. De spies van Saul hebben we het een paar keer over gehad, omdat die voorbij kwam. Nou, meestal kwam hij niet voorbij, maar werd alleen gedoemd. En één keer kwam hij ook nog voorbij, heb ik begrepen. En voor het begrijpen van de situatie is belangrijk dat die spies inderdaad de koninklijke waardigheid van Saul vertegenwoordigde. Zijn koninklijk attribuut, het hoort tot de regalia, het zoiets. Hè? En in dit geval wordt zoiets ook aan Abner toegeschreven, een spies. Maar die ging dwars door Azael heen, staat er. En wat die vijfde rib betreft, zoals ze zegt, het woord rib staat er niet. Er staat alleen het woord vertaald met vijfde. Dat is Gomes, toch? Ik moet even zoeken hoor, want... Gomes. En dat Gomes, dat wordt vertaald met vijfde, maar het wordt vertaald met sterk, volumineus. U weet wel, van volume. Groot. Daarmee ook dapper. En daarmee ook gewoon buik. Dus wat is? In de buik. Dus een woord voor de buik. Niet zozeer voor het inwendige, die buik. Het ingewand. Of hoe het maar heten mag. Maar de buik in de zin van dat wat trots vooruitgestoken wordt. Nou weten we, nou bij ons is tegenwoordig, als je zo'n buik hebt, dan kun je kennelijk niet beheersen. En dan heb je een psychisch probleem, want je had minder moeten eten of meer moeten bewegen of wat dan ook. Maar er zijn nog steeds heel wat volken waarin een beetje forse buik geweldige status met zich meebrengt, hè. Zo is dat. Het wordt beschouwd als een investering en als een uitdrukking van rijkdom. En vandaar de status die erbij zit, de buik vooruit. In dienst bij ons was het de borst vooruit, voor zover aanwezig werd dan geroepen, maar toen maar weer. Maar zoiets, maar dat is wat het is. En,
En het is niet de vijfde, daar kun je niks mee met die vertaling. Het woord de buik, dat wat groot is, de sterke. Dat begrip hangt dus ook aan het begrip vijf, overigens. Dat het sterk is, dat het dapper is. Dat het vooruitstrevend is. Sterk is. Die duim, die vijf, dat is de vijfde. Ja. En met het achterste van de spies, dat is waarschijnlijk met het lemmet. Dat lees je wel vaker in de Bijbel trouwens. Dat het hele... De hele spies, het hele mes, het hele zwaard verdwijnt in wat we dan slachtoffer noemen.
Bij
Eud. Bij Eud bijvoorbeeld, ja. Ja, bleef erin trillen. Ja. Nou ja. Ja, dat is het, ja. Kortom, hij werd doorstoken. Ging achter hem uit en hij, alsof hij er niet was. Betekende niks voor Abner. Ik bedoel, dat was een makkie voor hem. Hij werd wel achtervolgd, maar het was alsof hij door muggen werd achtervolgd. Het is alleen hinderlijk en je slaat zo'n beest dood. En hij sloeg ook Azazel. Hij zei trouwens nog, houd er toch mee op, want dat ga je niet redden. Hij was gewaarschuwd, maar hij ging er toch mee door. Maar eigenlijk, die Azazel, die heeft zijn leven gegeven om ons te demonstreren dat het niet veel zin heeft om de heerschappij van de wet te bestrijden. Dat zo niet gaat. Wij doen dat dus ook niet, als het goed is. Toevallig de laatste dagen twee keer geloof ik gesproken over, ja, twee keer gesproken over Romeinen hoofdstuk 3. Omdat iemand vroeg, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Doen wij de wet niet door het geloof? En dan zegt Paulus, nee, maar wij bevestigen de wet. En wat betekent dan wij bevestigen de wet? En toen heb ik daarover gesproken, omdat de uitdrukking natuurlijk betekent, wij strijden ook niet tegen de wet. Wij accepteren de wet en de consequenties daarvan. En dat betekent, de consequentie is niet maar alleen dat onze zonden weggedaan zijn, dan wel vergeven. Dat is trouwens een eufemisme, vergeven. Ze zijn weggedaan, en dat niet alleen, wij zijn ook weggedaan. Want wij zijn der wet gestorven. En daarom trekken we ons van de wet verder helemaal niks aan. Wij bestrijden hem ook niet. Wij trekken ons er verder niks van aan. Wij hebben er niets mee van doen. Het is zelfs wederrechtelijk, in strijd met de wet betekent dat, wederrechtelijk om een beroep te doen op de wet en op het recht van de wet. Dat is hoe de Bijbel dat leert. En wij bestrijden hem ook niet. Moet er dan niet een eind aan komen? Ja, dat gaat gebeuren, maar dat is niet wat onze opdracht is. Zo is het. Ja. En dat is ook wat je in het Nieuwe Testament leest. Aan de ene kant, dat wordt allemaal niet begrepen. Het schijnt allemaal onbekend te zijn. Maar al die Nieuw Testamentse brieven hebben eigenlijk alleen maar dit onderwerp. Als u mij vraagt, ze hebben eigenlijk allemaal dit ene onderwerp. En niet alleen Galaten en Hebreeën en hoofdstukken in Romeinen. Ze hebben allemaal dit onderwerp. Namelijk dat wij niet onder de wet zijn, maar ook dat wij niet de wet zouden bestrijden. Dat is trouwens helemaal een misverstand. Wij zijn juist van de wet verlost. En aan de tegenstrijden wil zeggen dat je er niet van verlost bent, maar dat je strijdt om alsnog die verlossing te halen, zal ik maar zeggen. Nee, wij zijn er vanaf en we zouden hem negeren. Maar daarna kom je, roep ik altijd, kom je in een vacuüm terecht. Want de vraag is, wat moet je dan met je leven? Nou ja, dat is dus het hele punt vervolgens. Wat moet je er dan mee? Ja, de Heer dienen onder het nieuwe verbond en dat soort dingen. Maar daar kan men zich geen idee bij vormen, omdat het niks van doen heeft met, fundamenteel niet. Het heeft niks van doen met de wereld om ons heen, met de samenleving of wat dan ook. Het staat er volledig los van. Het raakt elkaar wel, maar het zijn verschillende dingen. Onder het motto, we zijn dan wel misschien in de wereld. Dat is zo, maar we zijn in ieder geval niet van de wereld. En we hebben een hemelsburgerschap en zijn met Christus gezet in de hemel. En de Heer is een goed werk in ons begonnen, dat hij voleindigen zal tot op de dag van Christus, want het is namelijk het werk van onze opvoeding tot zonen. En dat wordt gerealiseerd bij de dag van Christus, inderdaad. En dat was Filippenzen 1. God doet een werk tot op de dag van Christus in ons. Maar dat staat daar buiten. En wat die oude mens betreft, ja, er staat ergens ongelukkigerwijze dood dan uw leden die op de aarde zijn. Maar de betekenis daarvan is nog steeds, wat er daarna achter staat, leg dan af. Wat ik een mooie vertaling vind, overigens. Leg dan af. Het is, je bestrijdt het niet, je stapt er overheen. Je laat het gewoon liggen voor wat het is. Het is dood. Dus, nee, je hoeft er ook niet tegen te schoppen, maar je kunt het gewoon laten liggen voor wat het is. We hebben er niet mee van doen. En dat is wat Azaël ons illustreert. Hij probeert Abner te bestrijden. Te strijden tegen die wet met al zijn alle consequenties, maar het werkt niet. Daar verlies je jezelf in. Daar hebben we een paar varianten van in het Nieuwe Testament. Want dat geldt niet alleen voor de wet, in de zin van de Mozaïsche wet of zoiets, of de Oud-Testamentische wet. Het geldt voor alles wat zich als wet, dan wel religie, bij ons aandient. En er hoort, als u, nu wordt het toch, nu het actueel is, zal ik maar zeggen, al jaren kan ik er ook wel even bij zeggen. Dat geldt dus ook voor iets als de islam, die, als religie bedoel ik, hè, islam. Want ik ben nog steeds van mening dat als in Matthäus 13 de Heer spreekt over, er was een zaaier en die zaaide tarwe en wat het maar was. En in de nacht kwam er toen iemand, zijn vijand, en die zaaide dat cizanion, dat onkruid en zo. Denk ik nog altijd dat dat de islam is. Nou ja, het kan van alles zijn. Het is niet alleen dat, maar als het ergens specifiek over gaat, niet over het jodendom, want dat was het daarvoor al. Toch? Maar het is iets wat in het christendom, voor het christendom altijd bedreigend geweest is, per definitie. Dat cizanion, dat onkruid. En dat is de islam. Daarom legt men ons uit dat cizanion toch op een of andere wijze familie is van de tarwe. En dat het verschil niet zo gemakkelijk te maken is enzovoort. En het is met de islam ook zo, want het begint ook bij Adam en bij Abraham en Isaac en Jacob. Bij nadering zit bij Ismaël. En daar scheiden de wegen zich ongeveer dan. Maar het is in hoge mate hetzelfde verhaal. En men heeft zelfs nog een plaats ingeruimd voor Isa. Dat wil zeggen voor de Heer Jezus. Komt ook nog in het verhaal voor. Echt wel. Maar neem niet weg dat de islam per definitie altijd gestreden heeft, al waar het maar de kans had, tegen het christendom. En als je dat niet wil weten of niet wil zien, dan zeg je gewoon dat de Turken, dan wel de Moren, afhankelijk langs welke kant ze komen, ze via Afrika komen, Spanje binnen, Frankrijk heet het Moren, als ze de oostkant langskomen, laten we zeggen via de Balkan, de Balkanstaten, en via Oostenrijk, via Wenen. Als ze langs die kant komen, zijn het de Turken. Maar die hebben altijd in West-Europa en daarmee het christendom bedreigd. Toch? Dat is het. En dat willen ze ons niet meer vertellen. Ze hebben het geschiedenisonderwijs aangepast. En van de islam wat krijgen we te horen dat het een vredelievende religie is. Hè? Maar, doe maar. Uiteraard, dat is het niet, integendeel. Maar het is bedreigend, maar je kunt er ook niets tegen doen. Moet je daar niet tegen vechten? Nou, ik zou zeggen, je probeert toch je eigen vrijheid hier een beetje in stand te houden. Dus als die lui binnenvallen, jaag je ze eruit, als het even kan. Maar daar blijft het dan ook bij, denk ik. Tot hoever? Tot waar de grens loopt. En voor het doel heeft men dus de grenzen verwijderd, zodat we nou niet meer weten tot hoe. Dat is allemaal moeizaam, hè. Dat is allemaal heel moeilijk. Ja. Nou ja, de Duitsers durven er natuurlijk niks tegen te doen. Die hebben al zo'n reputatie opgebouwd van agressieve oorlogvoering, dat die durven helemaal niks meer. En nou ineens zijn ze menslievend geworden. En dan hoor ik de Duitsers zeggen dat de Duitsers altijd vriendelijk geweest zijn voor buitenlanders die altijd welkom waren. Enzovoort. Rob Hoogland schreef jaren geleden. Onze beschaving, onze cultuur gaat ten gronde. Maar als het ergens door gebeurt, is het door het gebrek aan historisch besef. Ik ben het lang niet altijd met die man eens. Maar ik denk dat dat klopt, ja. Gebrek aan historisch... Wij weten niet meer. En wij willen niet weten en we laten het overnieuw gebeuren. Maken ons wat wijs enzovoorts. Maar moeten wij er wat tegen doen als christenen? Nee, niet als christenen, nee. Dat heeft niet zoveel zin. Dan is er nog zoveel meer wat vijandig is. Dat heeft geen zin, dat zouden we ook niet doen. Dat was niet de bedoeling. Wij zouden ons richten op wat de Heer aan ons en in ons zou doen. En dat is het dan. Nou goed. En Azael geeft dus het voorbeeld van hoe dat dan werkt. Je komt erin om, je gaat eraan ten onder. Je kunt wel zeggen, jongen, ik achtervolg en ik bijt me erop vast en vroeg of laat pak ik hem enzovoort. Nou, dat gaat toch niet gebeuren, het kost je de kop, het kost je leven. En waarschijnlijk al vroeg, want de jongen is kennelijk ook niet oud geworden. Nou. Hij viel al daar en stierf. Op die plek, op zijn plaats. Dat betekent gewoon ter plaatse. Vers 23 was dat. En geschieden al die tot die plaats kwamen, al waar Azael gevallen en gestorven was, bleven ze staan. Ze kregen het allemaal te zien. Wij staan er nu ook bij stil, op diezelfde plek, bij Azael. En de bedoeling is dat je er wat van leert. Uiteraard. En dan staat er maar, vers 24. Ik weet niet waarom dat maar is, het is gewoon en. En Joab en Abizi, dat waren dus de twee broers van Asael. Waarschijnlijk dus inderdaad de twee oudere broers. Joab en Abizi jaagden Abner achterna. En de zon ging onder als zij gekomen waren tot de heuvel van Amma. Dat wordt vertaald eventueel met onderarm, drempel. Dat zal wel de historische betekenis zijn. Maar het is een drempel. Het is een plaats waar je even voor stopt. Het is een grensplek. En daarvan staat de welke is voor Giach op de weg der woestijn van Gibeon. Dan zijn ze nog steeds bij Gibeon natuurlijk. En Giach wordt vertaald met uitbarsten, spuiten of wat dan ook maar. Ik meen trouwens dat het verder nergens in de Bijbel voorkomt. Dus schiet je niet zoveel mee op. Maar bij de drempel waren ze om zo te zeggen. En de zonen van Benjamin, de Benjaminieten, vertaald met kinderen van Benjamin. Maar u wordt geacht te begrijpen dat de staatszonen, bekende afwijking in de Statenvertaling, en niet alleen in de Statenvertaling trouwens, zonen van Benjamin, dat wil zeggen, al wat van hem afstanden, Benjaminieten, verzamelden zich achter Abner, die nou eenmaal is boosheid en daarmee de stam van Benjamin primair vertegenwoordigde. En ze werden tot een hoop en ze stonden op de spits van een heuvel. Op de top van die heuvel, op het hoofd van die heuvel eigenlijk. En toen riep Abner vanaf die plek tot Joab en zei, want nu werd hij achtervolgd door Joab en Abizi, die andere twee zonen van Azael, geschiedenis herhaalt zich. En het is weer Abner die zegt, doe dat nou niet. Zei hij eerst tegen Azael, maar Azael ging door en werd dus gedood door Abner. En nu zegt Abner hetzelfde tot Joab en dus impliciet ook tot Abizi. Hij zegt, zal dan het zwaard eeuwiglijk verteren? Komt er dan geen grens aan dat wapengeweld? Weet gij niet dat het in het laatste bitterheid zal zijn? Het loopt alleen maar uit op droefenis, op treurnis. En hoe lang zult gij het volk niet zeggen dat zij wederkeren van hun broederen te vervolgen? Zeg eens dat ze ophouden daarmee, met hun broederen te vervolgen. Dat lijken verstandige woorden te zijn van Abner. Ook naar Azael en nu naar Joab en, wat zei ik, Abisi. Maar Joab die antwoordt hem en zegt, God leeft. Uitgebreid vertaald met zo waarachtig als God leeft. God leeft. Ter ware dat gij gesproken had, zekerlijk het volk zou al toen van de morgen af weggevoerd zijn geweest in ieder van zijn broeder te vervolgen. Wat hij gewoon zegt is, jij bent begonnen. Als je dat nou vanmorgen meteen gezegd had, dat we ermee op moesten houden, dan zouden we meteen naar huis gegaan zijn. Maar Abner had dit overal opgehaald, in vers 12 in elk geval. Afgezien van dat Abner ook, natuurlijk ook degene was die Isboset tot koning gemaakt had enzovoort. Dat was vers 8 nog. Kortom, Abner had dit veroorzaakt en nu spreekt hij zogenaamd verstandige taal. Maar het is de hypocrisie ten top. Hij begint ermee en dan gaat hij ook nog zeggen dat die ander ermee moet ophouden. Nou, zo werken die dingen. Kortom, als je David wil volgen, als je vasthouden aan de vrijheid van het nieuwe verbond en al dat soort dingen weer, daarmee aan het woord van God, dat immers vrij maakt en dat soort dingen, ja, dat komt niet goed, dan heb je vijanden, maar het wordt jou in de schoenen geschoven. En zo gaat dat. Wij zijn trouwens al jaren fundamentalistische christenen. Want dat is wat het is. Heb ik u wel eens uitgelegd, hè? Waarom wij zo heten. Dat is vanwege dat ze ooit in Amerika begonnen met de evolutietheorie te onderwijzen aan scholen. En toen zijn er door mensen die daar niet in geloven, zoals ons, zoals wij, bijbelvaste christenen, zijn daar processen gevoerd om dat te weren van school, of althans, om, nou ja, dat is de uitslag geworden. Dat zou dan niet alleen de evolutieleer, maar ook scheppingsleer uit de Bijbel zou onderwezen worden. Er zijn echt in Amerika processen over gevoerd. Maar in die dagen is ook geld, ik heb de namen niet bij de hand helaas, maar is geld gedoneerd dat gebruikt is, of dat als doel had om boeken te produceren, geschriften te produceren ter verdediging. Het is niet een mooie woord, maar apologetische geschriften ter verdediging van de Bijbelse leer, Bijbelse fundamenten. Onder de titel The Fundamentals of the Christian Faith. The Fundamentals, dat is een te lange titel, dus het werd The Fundamentals. En iedereen die sindsdien vasthoudt aan de scheppingsleer en bovendien de evolutieleer verwerpt, heet sindsdien fundamentalistisch genoemd naar die boeken. Dat is wat het is. Dat weet men nu niet meer. En nu wordt het term fundamentalisme gebruikt voor lui die gevaarlijk zijn, het zwaard hanteren en terroristen die op ongodsdienstige redenen de orde verstoren in de wereld. Zodat je die term ook al niet meer gebruiken kunt, want ja, mensen begrijpen het allemaal niet meer. Dat is jammer. Maar wij krijgen toch de schuld. Want wij zijn conservatief in een samenleving. Ik wou zeggen een wereld, maar dat is te groot genomen. Maar in een samenleving die geacht wordt progressief te zijn. Die vindt dat alles vooruit moet. Dat is logisch, sinds men de evolutieleer heeft uitgevonden. Moet alles in beweging, moet veranderen. En dat heet per definitie vooruitgang. Wat een beetje raar is. Want in je auto heb je een achteruit, toch? Dat kan ook in beweging komen, maar de verkeerde kant op. Maar dat dat in de menselijke samenleving zou kunnen, dat heeft men verworpen. Alle beweging is vooruitgang. En wij zijn conservatief, wij proberen de dingen te houden zoals ze zijn. Omdat we het onvergankelijke woord van God hebben, dat zeer vast is. En een Christus hebben die gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde is. Dus wij staan de vooruitgang in de weg. En zijn dus ultra-rechts. Bij gebrek aan rechts. En tragischer wordt het nog, als lui zich fundamentalistisch noemen, een beschouwen als christenen en bijbelvast en in werkelijkheid gewoon aan de linkerkant staan. Nou, ik zal maar geen namen noemen, maar dat hebben wij in Nederland helaas. Die zijn 10 grondbegrippen kwijt. En dus 12e. Zijn fundamenteel de weg kwijt. Daar komt het op neer. Maar goed, het is Joab dus die... Of het is Abner die Joab de schuld geeft van het verhaal... terwijl hij zelf de aanleiding was. En dat Azael en nu ook Joab en Abizi hem achtervolgen... is omdat hij de aanstichter was van het hele gedoe. En hij draait zich om en zegt... hoe lang gaan jullie daar nog mee door? Maar ja, hij leeft in een wereld die hij zou winnen. Want zo is het in de wereld als zodanig. De wet wint dat. Tenzij er een wonder gebeurt. Want het is de gebeurtenis. Hè? Niet wet neemt langzamerhand af. En dan begint het weer overnieuw. Nee, wet neemt langzamerhand toe. Tot het zaakje ontploft. En dat is het enige wat helpt. Je moet er een eind aan komen, maar... ja. Dat gebeurt niet. Maar goed, niettemin was dat een leuk initiatief van Abner. Joab is het er meteen mee eens. Hij zei, ja, dat is goed, daar moeten we ook mee ophouden. En hij blies met de bezuin en al het volk stond stil en ze jaagden Israël niet meer achterna. De Joden jaagden Israël niet... Leuk, hè? De Joden jaagden Israël niet meer... Nou. Ze jaagden Israël niet meer achterna en voeren niet wijders voort te strijden. Dat heeft ook geen zin, dat moet je niet doen, daar zijn wij niet toe geroepen, enzovoorts. En ze keren dus terug naar huis, hè. En Abner dan en zijn mannen gingen diezelfde ganse nacht over het vlakke veld. U weet, vlakke veld, dat is niet wat er staat, het is altijd de Araba, hè? Dat weet u, hè. Dat heb ik wel eens verteld, hè. In je Bijbel staat de vlakke veld, dan staat er de Araba, en de Araba... Dat is het Jordaandal. Nou ja, en het dal van de Wadi Araba. En van de Dode Zee en wat dan was. Het vlakke veld. Daar gingen ze over. Dat wil zeggen over de Jordaan. Je wordt op je wenken bediend, staat erachter. Over de Jordaan. Dat wil zeggen naar het oosten. Want ze waren in Gibeon, dat is aan de westkant van de Jordaan, noordwest van Jeruzalem. Dus ze trokken weg naar het oosten, want Abner en Isboset hadden hun domicilie, hoe heet zoiets, hun legerkamp, hun residentie, niet in Jeruzalem, want dat lag ja, op de grens van Juda, als ik het zo mag zeggen. Bovendien, Jeruzalem was nog lang niet aan de orde, dat komt pas als David koning wordt in de volgende bladzijde. Maar hij had zijn kamp in Mahanaim. En daar hebben we uitgebreider bij stilgestaan. Omdat Mahanaim nou eenmaal de verwijzing is naar het verschijnsel dat Israël verdeeld was, dan wel zou worden in twee verschillende kampen. Vandaar Mahanaim, twee kampen. Dat herinnert u zich, mag ik hopen. Hè? Dat Jacob zijn familie verdeelde in twee kampen. Met onder het motto, als Esau kwaad doet, dan verlies ik misschien de ene groep, maar dan heb ik altijd de andere groep nog achter de hand. En ik vind geweldige dingen. Omdat of het is gewoon flauwekul en we komen met onze ethiek ook niet verder. Of we moeten vaststellen dat het profetisch is voor de Heer zelf, die zijn volk verdeeld heeft in twee volkeren. Dat staat er per slot ook in, wat was het? 1 Koningen 12? Weet ik het. Dit is van mij geschied, zegt de Heer. Ik heb dat gedaan. Dus Rehabiam, niks doen. Laten zo, dit heb ik gedaan. En het is van historische betekenis. Omdat het de mogelijkheid gaf dat hij zijn werk aan Israël zou voortzetten. Ook als Juda daar geen deel aan wilde hebben. En dat is de situatie in onze dagen. En dit zijn allemaal argumenten voor de Israëlitische identiteit van de Europese volkeren. Ik bedoel, van oudsher, waar het christendom ze thuis gevonden heeft. Logischerwijze. Het zijn allemaal argumenten. En zeer steekhoudende, wat mij betreft. Al zijn ze dan profetisch. Maar hier vind je het ook. Want Mahanaim hier op de achtergrond is inderdaad de uitbeelding van... Er zijn nu eenmaal twee kampen van Israël. Eén onder Saul en één onder David. Enzovoort. En die dingen, ja, die staan tegenover elkaar. En wij leven in dagen waarin die dingen tegenover elkaar staan ook. Ja. Dus Abner verdween naar het oosten. En Joab keerde ook weder van achter Abner. Dat wil zeggen van Abner te vervolgen. En verzamelde het ganse volk. En er werden van Davids knechten gemist 19 mannen. En Azael, daar zijn er dan toch 20, heb ik begrepen. Hoewel het niet eens noodzakelijk hoeft hoor. Maar het is niet zoveel. Maar Davids knechten... En Davids knechten hadden van Benjamin en onder Abners mannen geslagen. 360 mannen waren er dood gebleven. Dat wil zeggen, Davids mannen waren dan toch aan de overhand. En ze konden misschien een slag winnen, maar niet de oorlog. En dat is altijd het probleem. Je kunt een slag winnen, maar niet de oorlog. Zo gaat dat dan. En dan heeft het allemaal niet zoveel zin. Men spreekt van Pyrrhus overwinningen. Maar die zijn van buiten de Bijbel. Die term. Maar dit is er ook een. Slag bij Nieuwpoort was er trouwens ook een. Gewonnen door Maurits. Prins Maurits. Maar daar heeft niemand enig profijt van gehad. Want de bedoeling was die kapers daar te verdrijven. En dat is niet gelukt. Hij heeft wel een slag gewonnen, maar niet de oorlog. Hij heeft het doel ook niet bereikt. Enzovoort. Dat is de tragiek van het leven. Je kunt de slag winnen nou in. Niet de oorlog. Je kunt de wereld niet veranderen. En ik weet wel, er zijn altijd naïevelingen die zeggen... maar je kunt er toch je best voor doen. Ze zijn idealisten enzovoort. We waarderen ze, we bewonderen ze, we hebben er respect voor. Maar je kan ook zeggen, het is waanzinnig. Want dat is een waan... Het is niet de bedoeling namelijk. We hebben een andere opdracht, een andere bediening, een andere roeping die vervuld wordt in wat ik dan toch voor de gelegenheid maar noem het hiernamaals. En anders laat ik maals weg. Dan wordt het gewoon hierna. Pas in de toekomst. Heb een beetje geduld. Wij vertrouwen op de volvoering van wat God beloofd heeft. Dat is waar het om gaat. En daar zien wij naar uit. En dat wij leven in een vijandige wereld. Jawel, maar we hoeven die vijandigheid niet op te zoeken. We hoeven die te bestrijden. We lopen er vanzelf tegenaan, omdat ze op ons afkomen. Dan is het een kwestie van staande blijven. Dat heet echt zo tot drie keer toe in Efeze, waar we lezen over die zogeheten geestelijke wapenrusting. Gaat om staan, stand houden en staande blijven. In de staat, de vertaling. En zo is het maar net. Maar de tegenstander uitdrijven of zo... Nee, dat gebeurt pas in de toekomst. In de wederkomst van Christus. En ook daar zullen wij in betrokken zijn. En wat Azael betreft... Zij begroef hem in zijn vaders graf dat te Bethlehem was. Dat is merkwaardige wijze. In zijn vaders graf te Bethlehem. Niet in zijn moeders graf. In zijn... vaderschap. Die was waarschijnlijk al overleden. Dat is, maar wie die man was, weten wij niet. Nee. Maar het is niet het graf van het huis van David of zo. Niet in een bekende grafkelder in Delft, zal ik maar zeggen, maar ergens anders. Maar in zijn vaders graf. Ja, hij kreeg een eervolle begrafenis, is het idee. Maar dat was het dan. En Joab en zijn mannen gingen de ganse nacht, tot hun het licht aanbrak, te Hebron. Dat wil zeggen, totdat zij in Hebron kwamen en toen kwam de zon op. Ze moesten voor het licht thuis wezen. En dat waren ze dan ook. En voor ons geldt uiteraard ook zoiets. Pas als we thuis zijn, gaat het licht op. Maar hoe dan ook, die strijd die blijft voortduren. Nog een poosje. Maar daarover hebben we het weer de volgende keer, want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij mogen leven in de vrijheid en onder de rijkdom van uw genade, onder de heerschappij ook in het bijzonder van uw genade. We danken u dat wij mogen vertrouwen niet op de kracht van wet, maar op de kracht van uw geest en de kracht van uw woord. De kracht van uw genade die in onze zwakheid volbracht zal worden. We danken u dat we ons bewust mogen zijn, weliswaar van een duistere wereld, maar juist daarom ons bewust mogen zijn dat wij staan en wandelen in de vrijheid en in het licht. En dat we daarmee vreemdelingen zijn geworden voor de wereld, dat is zo. Maar we danken u dat we kinderen God zijn geworden, medeburgers der heiligen, en dat we erfgenamen van God zijn en mede-erfgenamen met Christus, onderweg naar die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. We danken u dat we daarna mogen uitzien en daarmee ook naar de openbaring alsnog van uw koninkrijk, het koninkrijk van de zoon des mensen en de zoon van David. En daarom, Vader, verlos ons van de boze en bewaar ons voor uw eeuwig koninkrijk om Christus wil. Amen.